Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners kijken we hoe we allemaal superman en superwomen kunnen worden... door een bloeiende carrière te combineren met een superleuke partner en ouder zijn... Ga er maar aan staan. Verder is er werk bij het Holland Festival. Maar daar moet je wel heel goed overzicht kunnen houden en kunnen plannen. En we hebben een carrièrekantelaar met iemand die in de entertainment ging. Maar al sinds zijn 15e wist dat hij advocaat wilde worden. Dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Een wet die discriminatie moet tegengaan op de arbeidsmarkt is gestrand in de Eerste Kamer. Vertel.
Ja, dat gebeurde vorige week al, maar dat mag toch niet ontbreken in ons nieuwsoverzicht. Vorig jaar haalde de wet in de Tweede Kamer nog wel een meerderheid, maar in de Eerste Kamer waren VVD en BBB, die dus in de Tweede Kamer nog wel voor waren, nu tegen.
En wat wordt er nu niet aangepakt?
Nou, werkgevers en wervingsbureaus die hoeven niet vast te leggen hoe ze objectief te werk zouden gaan. En het idee daarachter was dat dan alle sollicitanten los van hun leeftijd of migratieachtergrond precies op dezelfde manier behandeld zouden worden. Mm-hmm. Nou, de tegenstemmers die vreesden vooral veel extra regeldruk. Dus daar zit het probleem. Daar deed minister Van Gennep al wel wat water bij de wijn. Maar ja, dus niet voldoende. Het is niet gelukt.
Goed, dan ander nieuws. Grenspendelaars.
Ja, dat bericht heb ik puur op dat woord gekozen. Het gaat over mensen die in Nederland wonen en in België en Duitsland werken. Of precies andersom. Belgen en Duitsers die in Nederland werken. Nou, de eerste groep die wordt dus blijkbaar steeds kleiner.
Dus Nederlanders die over de grens werken.
Ja, in 2021 waren dat er bijna 20.000 grenspendelaars die vanuit Nederland de grens overgingen naar Duitsland of België. En 5 jaar eerder, in 2017, waren dat er nog 22.340.
Oké. Okay.
Dit blijkt uit de internationaliseringsmonitor, vond ik ook een mooi woord, van het CBS.
Oké, okay. En gebeurt het andersom dan wel veel meer?
Ja, daar gebeurt het veel meer. En die groep is ook nog eens aan het groeien. In 2021 waren het 86.000 mensen die of uit Duitsland of uit België naar Nederland kwamen. Dat waren er 5.000 meer dan in 2017.
Goed, het duizelt mij qua getallen, maar we kunnen dus zeggen de arbeidsmarkt in Nederland is zo krap dat er heel weinig mensen naar het buitenland gaan. En zo aantrekkelijk dat er heel veel mensen vanuit het buitenland hier naartoe gaan.
Naartoe komen.
Toch?
Precies.
Ja. Goed, dan onze eerste necrologie.
Ja.
Van dit jaar.
Van het nieuwsoverzicht.
Ja.
Daniel Kahneman is vorige week overleden. Dat is een psycholoog die grote invloed heeft gehad op de economie. En die ons allemaal liet inzien dat we helemaal geen rationele wezens zijn. Dus ook als we een nieuwe baan kiezen, doen we dat helemaal niet op ratio.
Nee.
Maar gewoon op ons gevoel, op ons instinct. Nou, dat bleek een enorme eye-opener te zijn voor economen. Die gingen altijd uit van ratio. En daarom kreeg deze psycholoog, die trouwens 90 is geworden, in 2002 de Nobelprijs voor de economie.
Een prachtig boek, moeilijk te lezen, maar de Thinking Fast and Slow, toch? Daar staat dit allemaal in.
Ja, ons feilbaar denken in het Nederlands, okay. Mocht je de Nederlandse versie willen
misschien
lezen.
Misschien is dat beter leesbaar, ja. Mooi dat hij werkverkenners heeft gehaald.
Ja, ja, toch?
Leuk, ja. Dan even een andere vraag. Mensen zijn niet allemaal aan het luisteren. Een beetje slaperig, denk ik. Toch? Door die zomertijd, of niet?
Ja, precies. We zitten weer in het zomertijdregime. Dus het opstaan was weer wat pittiger.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik het zelf eigenlijk wel heerlijk vind dat de avonden weer wat langer zijn. Maar ja, we houden ons dus wel voor de gek. En het is eigenlijk helemaal niet goed voor ons. Dat zegt Jan Denneman, een lichtexpert die zich op Instagram Jan de Slaapman noemt. Hij heeft zich bij die Philips hier ook al decennia mee bezighouden en is nu voorzitter van de Good Light Group. Dat is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met mensen gezonder en gelukkiger maken met goed licht. Misschien kunnen we hem hier even over bellen.
Zeker. Ik heb hem al gebeld. Jan, waarom ben jij zo tegen de zomertijd?
Nou, het probleem is dat in de zomertijd het 's avonds te lang licht is. En je moet een paar uur voordat je gaat slapen eigenlijk duisternis hebben. Want dat zorgt ervoor dat je slaap-waakritme, je dag-nachtritme, goed staat. Dus nu is de situatie dat een hele hoop mensen overdag binnen zitten en daar al heel weinig licht krijgen. En die gaan dan 's avonds naar het werk lekker naar buiten. Terrasje zitten, golven, wandelen, in daglicht. Dus je lichaam denkt dat het ochtend is. En dat verschuift dus je dag-nachtritme de verkeerde kant op.
Oh.
En daardoor slapen een hele hoop mensen niet goed.
En zien we dat ook daadwerkelijk uit onderzoek blijkt dat mensen gewoon in de zomer door dit soort zomertijd dingen gewoon echt slechter gaan slapen?
Ja, omdat het verschil tussen dag en nacht dan een beetje verdwijnt voor je hersenen. En je hersenen, daar zit je biologische klok, ergens in je reptiele brein, in je hersenstam. En die bepaalt eigenlijk je dag-nachtritme. En als je wil gaan slapen, dan zijn daar een paar dingen noodzakelijk. Je moet moe zijn, dus je moet wat slaapdruk opgebouwd hebben. Maar dat zijn de meeste mensen wel. Maar ook de hormoonbalansen in je bloed, met name de verhouding cortisol en melatonine, die moet goed zijn. Tegen de avond moet je cortisolhormoon gaan afnemen en je melatoninehormoon toe gaan nemen. Melatonine is het hormoon van de nacht en dan slaap je goed en diep. Maar door lang daglicht blijft dat melatoninehormoon onderdrukt worden. Dat komt niet omhoog in je bloed. Dus dat is het nadeel van de zomertijd.
En wat is de invloed met dat gerommel met die zomer- en wintertijd op het werk, weet je dat?
Überhaupt is het zo dat door die verschuiving, en de dagen worden al helemaal langer, dat het pas om een uur of 10:30, 11:00 echt donker wordt. En mensen toch misschien, als ze een normale werkweek hebben, om 10:30 of om 11:00 of om 11:30 of zo naar bed willen gaan, is je lichaam daar nog niet klaar voor.
Nee.
En iedere dag dat je eigenlijk heel veel licht 's avonds krijgt en weinig licht overdag, gaat je biologische klok ongeveer 20 minuten achterlopen. Als je dus een week werkt, dan telt dat op. Net als een klokje wat te traag loopt, dan heb je ongeveer 2 uur loop je klok achter. Je bouwt dus na een werkweek een jetlag op. Dat wordt ook social jetlag in de literatuur genoemd. Van 2 uur.
Wow.
En wat betekent dat nou? Als je bijvoorbeeld om 11:30 naar bed gaat, je bent hartstikke moe van de dag. Je slaapt weliswaar meteen in, maar omdat je lichaam niet om 11:30 staat, maar om 9:30 of om 9:30, dan is je cortisol veel te hoog en je melatonine veel te laag. Dus die eerste slaapperiodes, die eerste paar waves, ga je niet door diepe slaap heen. Dus je rust niet echt uit en mensen worden dan niet uitgerust wakker.
Wat ik me afvroeg, Jan, er zitten heel veel nadelen aan en toch houden we aan die zomertijd vast. Waarom denk je?
Ja, dat is denk ik een politieke besluiteloosheid. Kijk, iedereen vindt zomertijd, het klinkt al mooi, hè? Ja, als je moet kiezen tussen zomertijd en wintertijd, nou, wat wil je dan? Politieke partijen die daar enquêtes over doen, zeggen ze, nou, we willen de zomertijd houden. Eigenlijk moet je niet over zomertijd en wintertijd praten, maar je moet over de standaardtijd praten, waar wij, gezien de plek op aarde waar we liggen, in horen. En de zomertijd is echt afwijkend. Hè? De zomertijd is een uur verkeerd.
Kijk, ik ben bang dat wij niet in staat zijn om dit politiek allemaal voor elkaar te krijgen. Kunnen we er individueel nog wel iets mee, Jan?
Ja, zeker. Ja. Zorg ervoor dat je 2 uur voordat je wil gaan slapen niet meer in daglicht komt. Dus dat je binnen gaat zitten en liefst ver van het raam af of desnoods de gordijnen dicht doen. Heb je 2 uur de tijd, hè, je lichaam, om dat cortisolhormoon te gaan onderdrukken en het melatoninehormoon, het hormoon van de nacht, omhoog te laten staan.
Ja. Jan, dankjewel. Het was hartstikke interessant.
Graag gedaan.
Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die draait om hoe je alle rollen die je hebt, werkende, partner, ouder, hoe je die allemaal goed vervult. En dan natuurlijk het liefste op alle fronten excelleert.
We hebben heel veel ballen in de lucht te houden. Maar als je ouder wordt, dan komt er niet een soort pingpongballetje bij, maar een soort enorme skippiebal die je er ook nog bij in de lucht moet houden.
En als je dan aan het jong leren bent met al die ballen, dan blijkt het knap lastig om alles evenveel aandacht te geven.
En wat ik in de praktijk zie, het ergste wat er is, is relatieverwaarlozing.
Mm-hmm.
Want dat wordt de sluitpost.
Ja, hoe gaan we dit nou oplossen? Het begint met heel goed weten wat je zelf wil. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En als je dat dan niet weet,
dan kom je eigenlijk in het punt waarin je onbewust door het leven gaat en geleefd wordt in plaats van dat je zelf aan het stuur zit.
En dan zijn er ook nog wat gevaarlijke valkuilen. Wat bijvoorbeeld als de een meer voor de carrière kan gaan dan de ander en daardoor ook meer verdient. Ja, dan krijg je aannames.
Subtiel is natuurlijk zo. Als ik verdien en de ander niet, dan mag ik ook iets meer bepalen wat we gaan doen op vakantie.
Gelukkig volgen er ook heel veel tips. Nou, en wij van Werkverkenners zijn niet te beroerd om bij onszelf eens even na te gaan hoe goed we die al dan niet toepassen.
Je moet er eigenlijk elke keer weer even bewust met elkaar over praten van hoe doen we dit eigenlijk? En voelt dat voor allebei goed? Nou, dat doen we eigenlijk nooit.
Nee?
Nee.
Ik heb wel geleerd van ja, je moet dus gewoon allebei niet oordelen over hoe de andere het doet. Maar dat is natuurlijk wel moeilijk.
Werkverkenners.
Carrière maken en een leuke partner zijn en een supergoeie ouder. Nou, het voelt voor heel veel mensen als een mission impossible. Doe je erbij het één een schepje erbij, dan gaat dat al snel ten koste van iets anders. Wat zijn nou de grote valkuilen en waardoor gaan we vaak de mist in? Eerst eens even naar iemand die alles weet van relaties.
Ik ben Anne de Jong. Ik ben oprichter van Nonons en de relatiecoach. En ik hou me nu heel erg bezig met de liefde.
Zie jij ook nog veel koppels of niet?
Ik zie nog heel veel koppels en ik leid mensen op tot relatiecoach. En juist de wisselwerking met een carrière, je eigen leven, het sporten en natuurlijk de liefde. Dat loopt vaak spaak.
Ja, daar zit echt wel een bron van wrijving, om het even
daar
zo te zeggen.
Er zit een bron van wrijving waar vaak de relatie de sluitpost wordt.
Ja. Ik denk dat de combinatie van een carrière hebben, een partner hebben die ook een carrière heeft, ouder zijn, dat is volgens mij een ongelooflijk lastig dilemma, toch?
Ja, het is een lastig dilemma, omdat je natuurlijk het gevoel hebt dat je alles moet. Je wil doen wat je leuk vindt en je hebt een soort tijdschaarste.
Mm-hmm.
Dus wat er gebeurt is dat je alles wat je wil en vindt dat je moet, dat je dat gaat proppen in een dag. En dan denk je van, ik heb tijd tekort.
Ja.
En wat er vaak gebeurt is dat, in ieder geval wat ik veel in de praktijk zie, is dat mensen in verschillende levensfasen, daar lopen ze in zonder daar bewust van te zijn of bewust te kiezen van wat houdt deze levensfase weer in.
Mm-hmm.
Dus wat er gebeurt is dat je op een gegeven moment heb je gewoon leuk leven, je ontmoet een leuke partner, je gaat leuke dingen doen. Op een gegeven moment denk je, nou, we gaan aan kinderen beginnen. Ondertussen krijg je ook nog een carrièrekans. En dan probeer je alles te doen zonder weer met z'n tweeën even stil te staan van wat zijn nu mijn waarden? Wat is nu belangrijk? En ik heb bijvoorbeeld een stijl waar dit aan de hand is. En dan wil hij ook nog bijvoorbeeld een marathon lopen.
Ja.
Dus wat ik altijd denk is, ja, in je kindstuk wil je gewoon alles tegelijk. En je wil, weet je, wil alles eten, alles hebben, alles leuk vinden, alles doen. Maar als je een volwassen besluit neemt, dan ga je gewoon even stilstaan. Hoe is het nu? Wat is belangrijk voor ons? Wat is belangrijk voor jou? Wat is belangrijk voor mij? En dan doe je een volwassen besluit. En dan doe je dus ook dingen niet.
Ja. Jouw analyse is, mensen maken geen keuzes.
Ja.
Eigenlijk, hè? Hebben mensen dat door als ze bij jou binnenkomen, dat ze geen keuzes hebben gemaakt in het leven?
Nee, dat hebben ze niet door. Dus waar ze mee binnenkomen is, mijn man is een eikel.
Ja.
En vertel jij ook even dat hij een eikel is.
Ja, repareer hem ook eventjes.
En repareer de relatie.
Ja.
En wat ik dan interessant vind, ik denk nu aan een stel.
Mm-hmm.
Die rijden een uur naar mij toe. Die zitten dan anderhalf uur bij mij. Dan rijden ze weer een uur. Als ze mazzel hebben, geef file weer terug. Ze betalen gewoon best wel fors. En dan vraag ik hun om misschien een kwartier met elkaar contact te hebben. Ze werken allebei in één huis. En dan onderhandelen ze terug naar 5 minuten. Want ze hebben te druk.
Armoedig nee, allemaal, en, hè?
Nou ja, armoedig. Het is natuurlijk heel logisch. Dus mensen komen niet bij mij van, we hebben geen keuzes gemaakt. Mensen komen bij mij omdat ze op het punt staan van, moeten we wel samen verder? Of ja, we hebben verschrikkelijk ruzies, we houden van elkaar. En dan ga je terug naar, wanneer was het nou goed? En wanneer is het minder goed gegaan? En dan is eigenlijk altijd het begin met die relatieverwaarlozing. Ja.
Is het mogelijk een goede carrière, allebei, een goede partner zijn, een goede ouder zijn en ook nog wat tijd voor jezelf?
Zeker.
Ja?
Ja.
Jij zegt je moet kiezen, maar eigenlijk zeg je nee, het kan allemaal wel goed.
Je kan allemaal goed, maar je kan niet alles misschien zo intensief als je wilde. Je kan misschien niet meer, maar daar ga ik niet over. Hè? Ik ga niet over de keuzes die je maakt. Het gaat erom dat je bewust kiest bepaalde dingen te doen. Je kan ook bewust kiezen om even 6 dagen dag en nacht te werken samen met je partner. Maar allebei ben je daar oké mee. Maar het is niet omdat het moet, omdat het zo loopt. Want dan krijg je iets scheefs en verwijt. En dan sparen mensen zegeltjes en dan ontplof je uiteindelijk en dan sta je met je koffer bij de deur. Ja,
wat jij zegt zegeltjes sparen, wat is dat precies?
Nou, zegeltjes sparen noem ik kleine ergernissen opsparen, niet uitspreken. Of dingen die je eigenlijk nodig had gehad of eigenlijk had verwacht van de ander. Die vertel je niet omdat je geen zeur wil zijn, omdat het zo belangrijk is het niet. En uiteindelijk is het zegelboekje vol en dan krijg je niet... Krijg je niet die Efteling zegels of wat dan ook, Efteling of die borden, maar dan uiteindelijk
een knallende ruzie.
Knallende ruzie waarvan je denkt, waar is dit begonnen? Ja. Maar ook vooral, hoe komen we hier weer uit?
Ja. We hebben het natuurlijk vaak over de verdeling thuis van de taken.
Ja, is dat een issue? Komt die vaak langs?
En wat gaat daar dan mis bij stellen?
Nou, het eerste is dat het gewoon heel vaak een denkfout is.
Oké.
Okay. En de denkfout heet overclaiming. En overclaiming betekent dat je, als je optelt, als je twee partners vraagt op te schrijven hoeveel tijd in percentage je denkt thuis te doen, komt het heel vaak opgeteld op 140%.
Ja.
Dus dit is gewoon, dus een denkfout is dat jij meer doet dan de ander. En hoe komt dat? Als ik, zoals net,
ja,
dacht ik doe nog heel even de afwasmachine uitruimen. Dat voelt dan toch even goed, dat ik dat toch even lief heb gedaan.
Ja.
Dus ik voel mijn effort. Dus die telt.
Die tel je wel op.
Die telt zwaarder dan dat hij de was heeft opgehangen. Want dat heb ik niet gevoeld. Dus wat er gebeurt met dat in het huishouden, het gedoe rondom huishouden, is dat je je eigen bijdrage sowieso meer waardeert en meer ervaart. Dus de ruzies zijn sowieso, die gaan niet over echt feitelijke dingen.
Mm-hmm.
En mensen denken dat het over feitelijke dingen gaat. Dus dat is het eerste. Het is vaak niet waar.
Mm-hmm.
Het tweede is, het gaat niet om die afwasmachine. Het gaat niet om of je het bed opgedekt hebt, of het gaat niet over wat er met het kind wel of niet is gebeurd. Het gaat om, als mijn partner weet hoe belangrijk ik het vind dat het bed opgemaakt is, ik noem maar wat iets simpels, hè, en mijn partner maakt het structureel niet op, dan denk ik, ik doe er niet toe. Nou ja. Wat ik belangrijk vind, vindt hij helemaal niet belangrijk.
Ja.
Dus het gaat veel meer naar, hij ziet me niet, hij hoort me niet. En dit klinkt een beetje, maar iedereen heeft dat.
Ja. Even over carrière nog. Je moet een beetje kiezen, zeg je. Je moet bewust kiezen.
Samen.
Ja. Zie jij dan bij stellen dat degene die het meest verdient toch ook wel iets meer carrière gunt krijgt?
Nou, dat zie je heel vaak.
Ja.
En dat kan, en dat is ook niet verkeerd, hè? Dus nogmaals, het gaat om dat je samen bewust eigenlijk ergens instapt. En vaak is het zo dat degene met die het meest verdient gaat het meeste uren werken. En dat kan een tijd goed zijn, maar dat kan na 3 jaar scheef gaan lopen.
Hmm.
Dat toch de ander het minder leuk vindt thuis of iets anders wil.
Dus dan heb je wel bewuste keuze gemaakt. Maar dan...
En dan ga je weer echt in gesprek over hoe lossen we dit op een goede manier. Hmm. Ook weer wat zit eronder.
Mijn volgende gast weet juist alles van balanceren tussen de verschillende rollen die je hebt.
Ik ben Caroline Schenk-Quint. Ik ben oprichter van succesvolbalanceren.nl. En in alles wat ik doe zijn persoonlijk leiderschap, communicatie en verandering de rode draad. Dat betekent dat ik organisaties adviseer, ik train, ik coach, ik schrijf boeken. En in het kader van het onderwerp van vandaag misschien leuk om te melden dat ik een podcast heb waarin ik mensen interview die op topniveau werkzaam zijn over hun balans in het leven. Dus de Hoe doen zij dat dan podcast.
Oh ja. Oh, echt waar? Is dat de titel van de podcast? Hoe doen zij dat dan?
Dat is de titel van de podcast. En ook dus de hoofdvraag die gesteld wordt van hoe doe je dat dan? Zeg maar op topniveau werkzaam zijn. Nou, vaak hoor je dan nog, ze rennen nog een marathon. Ze volgen er nog een opleiding bij. Ze zijn ouders van diverse kinderen. En dan vraag je je af, ja, hoe doen zij dat dan?
Ja.
Nou, dat is de vraag die ik aan heel veel mensen gesteld heb.
Ja, daar kom ik straks op terug. Ik wil eerst even over de uitdagingen hebben. Hoe moeilijk vinden we het eigenlijk om al die ballen in de lucht te houden?
Nou, het blijkt wel dat heel veel mensen dat heel ingewikkeld vinden inderdaad. En zeker denk ik, als je ook nog ouder bent. Ja, dat vergt wel wat van mensen, ja.
Begeleid jij ook stellen of coach jij 1-op-1 mensen?
Ik coach 1-op-1.
Dat 1-op-1, dat is ook interessant. Jij ziet er dan 1 van de 2. Wat hoor jij dan over het balanceren en ook de relatie thuis?
Dat mensen ook wel veel eisen aan zichzelf stellen. Hè? Dus dat het, ja, en dat is meteen eigenlijk denk ik het belangrijkste waarom sommige dingen niet lukken, is dat mensen uiteindelijk zichzelf eigenlijk vaak niet goed genoeg kennen. Dus die, en dat klinkt altijd een beetje raar, hè, jezelf kennen. Want ik denk dat je wordt als jezelf geboren. Maar toch is het wel handig om te weten van, oké, maar hoe werken dan dingen bij mij persoonlijk? En als je jezelf niet goed kent, dan ga je je eigenlijk onbewust eerder afstemmen op wat je ziet in je omgeving, wat daar gebeurt en wat in de maatschappij gebeurt, in plaats van op je persoonlijke behoeftes. Ja. En ik denk dat daar meteen ook wel een belangrijke sleutel ligt over hoe het wel is. Dus als je heel goed weet hoe je zelf in elkaar zit en wat je voor jezelf werkt. En dan uiteraard natuurlijk wel als je een partner en kinderen hebt, moet je dat wel afstemmen in gezamenlijkheid. Maar dat je dan veel meer, tot veel meer toe in staat bent, omdat je dan dus juist de dingen doet die je energie geven in plaats van die je energie kosten.
Geef eens een voorbeeld van mensen die zichzelf dan niet kennen. En wat gebeurt er dan?
Misschien een persoonlijk voorbeeld. Ooit ontdekte ik via een persoonlijkheidsanalyse dat ik een relatief lage stressbehoefte heb ten opzichte van de gemiddelde medewerker in Nederland. Mm-hmm. Wat dat betekent is dat ik kan wel onder druk werken en onder strakke deadlines, maar ik vind het niet heel erg fijn om dat te doen. Dus het kost me eerder wat energie. Het voordeel daarvan is dat ik heel veel uit mezelf kan halen. Ik heb dus geen externe prikkels nodig om mezelf tot actie aan te zetten. En als je dat, nou, is een klein voorbeeldje, als je dat heel goed van jezelf weet, dan kan ik daar heel goed rekening mee houden.
En je zegt, mensen weten dat eigenlijk niet heel erg van zichzelf soms, en daardoor komen ze juist in de problemen.
Ja, nou ja, ja, ik denk wel dat hoe beter je dat van jezelf weet, hoe beter je er dus ook op kan afstemmen. En hoe beter het uiteindelijk gaat het dat hoe meer je wilt doen, hoe belangrijker het is dat je ook de juiste dingen doet. Dus de dingen die je energie geven. Ik denk dat we doorgaans tot veel meer in staat zijn dan we denken. Maar dan moet je wel de juiste dingen doen. En als je continu dingen doet die jou eigenlijk energie kosten, in plaats van dat ze je energie opleveren, dan gaat het uiteindelijk
dan, gaat het
dan
wel,
mis.
Ja. En dit is heel erg individueel benaderd, maar we hebben natuurlijk ook wel te maken vaak met stellen. Of er dan wel of geen kinderen zijn, maar die zijn dan bij elkaar. En dan moet je het ook een beetje proberen te verdelen met elkaar. Waar zie jij, wat voor dynamiek hoor jij daar ontstaan?
Nou, dan zie ik toch nog wel vaak dat vrouwen eerder geneigd zijn om zichzelf weg te cijferen. Dus dat mannen toch wel iets praktischer en iets makkelijker dingen kunnen regelen. Vrouwen kampen bijvoorbeeld eerder met een schuldgevoel. En ja, het belangrijkste is van hoe volwassen is je relatie dan? Op welke manier kun je daar met elkaar over praten? En hoe evenwichtig is je relatie verdeeld?
Die ballen omhoog houden, hè? Jij hebt een podcast, hoe doen ze dat nou? Ik ben wel benieuwd, al die powerkoppels die jij dan spreekt, of powermensen die je spreekt met grote carrières, hoe doen ze dat allemaal? Ik denk altijd van, nou, die hebben gewoon 1000 nannies ingehuurd.
Nee, dat hoeft zeer zeker niet. Ik heb van alles de revue laten baseren, overigens. Van zelfs een thuisvader, dus die er besloten hebben van, oké, die vrouw die wil vol carrière maken, nou, dan blijf ik volledig thuis. Tot iemand die zegt, nee, mijn man die heeft net zo'n grote carrière als ik. Maar wij maken heel bewust keuzes dat we bijvoorbeeld ons sociale leven beperkter houden. Tot aan mensen, zowel de man als de vrouw, een drukke baan, 4 kinderen. Maar waarbij bijvoorbeeld een belangrijke sleutel voor hen was om te zeggen, ja, weet je, wij zorgen dat we gewoon amper reistijd hebben. Dus is niet voor iedereen mogelijk. Maar dus het verschilt heel erg. Zeer zeker geen nannies. Of tenminste, ik heb die personen zelf niet eens gesproken met de nannies.
Okay.
Maar wel heel goed weten van, ja, wat wil ik? Dat is wel een belangrijke punt. En wat past daar dan ook daadwerkelijk bij?
En wij van Werkverkenners, ja, wij vonden dit niet zomaar een interessant onderwerp. Nelleke, die je net nog hoorde in het nieuws, en ik, die hebben het er best vaak over. Maar ja, dan staat de microfoon uit. En dus dachten we, deze keer zetten we de microfoon gewoon eens open.
Ja, want we hebben het over de thematiek van deze uitzending. Daar hebben wij gewoon zelf ook mee te maken.
Nou, laten we het daar eens even over hebben. Nou, ben jij, kan ik zeggen met wie jij bent?
Meneer van der Heijden.
Meneer van der Heijden. Je zit een beetje in hetzelfde vak, hè, als jij.
Ja.
Ja, wat maakt het lastig?
Nou ja, sommige dingen die worden op een of andere manier vanzelfsprekend. En daar denk je helemaal niet over na. We hebben net natuurlijk ook Anne de Jong daarover gehoord. Maar nou heb ik dus een partner die ook redelijk elke werkdag tussen 11:30 en 12:30 verplichtingen heeft, waar die moeilijk onderuit komt, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus als ons kind dan een studiedag heeft en niet naar school, dan is het eigenlijk vrij vanzelfsprekend, omdat ik vrij flexibel ben met mijn werk, wanneer ik het doe, of ik dat midden in de nacht doe of overdag, dat ik dan die studiedag opvang.
Ja, en daar hebben we het niet eens over van, hey, wie doet die studiedag? Dat is gewoon een taaknepker.
Zal ik vandaag niet naar mijn werk gaan om het op te vangen? Dat heb ik bijvoorbeeld nog nooit gehoord.
Nee, nee.
En hoe zit dat bij jou?
Nou,
mevrouw de Jong werd natuurlijk op een gegeven moment ook ondernemer. Ging daar een gesprek
aan? Nee, want toen waren de kinderen al echt ouder. En ik heb dat heel erg aangemoedigd. Omdat ik zag wel waar zij meer stress van kreeg. En ook eigenlijk wel weer stress van het ondernemen. Want dan heb je ook personeel. En dat is ook altijd stressverhogend natuurlijk. Maar in een instelling werken, ze werkt in de zorg, is natuurlijk ook niet altijd even makkelijk. Dus ik heb dat enorm aangemoedigd van, volgens mij moet je voor jezelf gaan beginnen.
Ja, en dat jij ook allerlei dagvoorzitterschappen overal ter wereld doet.
Ja,
is
dus dat
is een issue geweest.
Nou, ik denk dat ik daar wel in het begin, toen dacht ik bij alles, dit is een kans. Daar heb ik wel te hard gewerkt. En ook wel te veel ingeleverd. Zeg, tenminste, te veel geëist.
Een regret.
Nou, dat je, ik weet wel, 2016, 2017. Dan zie je in de boeken dat het echt heel goed gaat met het bedrijf. Maar je denkt wel bezig, ja, dit is eigenlijk gekkenhuis. Maar omdat je gewoon niet. Als freelancer durf je niet zo snel nee te zeggen. Want je denkt, ja, misschien komen volgende week de klanten niet meer.
Ja.
En daar hebben we niet zo het gesprek over gevoerd.
Nee.
Dat is een beetje zo natuurlijk gegroeid.
Maar ook niet dus tot heel veel onvrede geleid.
Nou, ik denk in die tijd wel meer dan nu, zeg maar. Mevrouw de Jong heeft toen wel gevraagd van, ja, maar wat wil je? Wil je alleen maar werken? Of wil je ook, vind je het ook belangrijk om ergens gezegd te hebben, hey, ik ben er wel voor de kinderen geweest. Ik heb ze gezien en ik ben er. En dat dacht ik, oh ja, je hebt wel gelijk. Straks kijken we hoe je nou die superman of superwoman wordt die alles tegelijkertijd kan. Dus en carrière, relatie en ouderschap. Maar nu eerst werk voor iemand die heel goed is in overzicht houden, plannen, roosteren en tussendoor lekker cultuur wil opsnuiven.
De vacature.
Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op de functie van oproepkrachtencoördinator bij het Holland Festival in Amsterdam. Ja, wat moeten we daar ons precies bij voorstellen? We gaan even bellen met Pieter Haaks. Hij is hoofdfinanciën van het Holland Festival.
Met Pieter Haaks, goedemiddag.
Dag Pieter, met Rens de Jong.
Hoi Rens, goedemiddag.
Van BNR. Ja, het Holland Festival komt er weer aan, hè?
Ja, zeker.
Ben jij daar nou fulltime mee bezig of is dat een parttime baan, zeg maar?
Nee, dat is zeker een fulltime baan.
En even voor de mensen die het Holland Festival niet kennen, in een paar zinnen?
Het grootste internationale podiumkunstfestival van Nederland. Elk jaar in juni op diverse locaties in Amsterdam.
Ja, vorig jaar was ik naar de Groente- en Fruithallen, heet dat geloof ik zo, in West gegaan. En ik verbaasde mij, omdat het op zoveel verschillende locaties is, dat je zoveel mensen nodig hebt om ervoor te zorgen dat het allemaal goed komt. Want het is op heel veel locaties is het toch niet?
Ja, bijvoorbeeld het komend festival staan we op 18 locaties in Amsterdam.
Ja.
En dus dat is zeker een hele grote operatie elk jaar.
En daar moeten heel veel mensen begeleiding bij staan en dat soort dingen, toch?
Ja, natuurlijk iedereen die naar het festival komt, de kaartjes dienen gecontroleerd te worden, mensen dienen ontvangen te worden op de locaties. En er is natuurlijk heel veel voorbereiding die eraan vooraf gaat, zowel backstage, maar als ook inderdaad aan de voorkant. En daar hebben we gewoon heel veel mensen voor nodig, ja. Ieder jaar weer.
Ja, jullie zoeken iemand die de functie gaat doen, oproepkrachtencoördinator. Dat lijkt me een hell of a job. Daar moet je heel goed voor zijn. Vertel.
Ja, nou, we hebben elk jaar dus in juni zo'n 100 oproepkrachten nodig. En die werven wij vanaf begin maart. En deze persoon doet die werving en selectie. Gaat vervolgens die oproepkrachten inroosteren. Ze trainen. Er komt een kick-off. Zo begin mei. En dan hoort daar natuurlijk ook nog heel administratie bij. Ja, en dat alles in de komende paar maanden.
Zo. Is dat een vaste baan of is het op freelance basis dat je dit doet?
Nou, ik kan zowel in loondienst als freelance worden ingevuld, maar het is wel een tijdelijke functie.
Mm-hmm.
Die elk jaar in het voorjaar ontstaat en dan eigenlijk eindigt als het festival ook ophoudt.
Ja, en even voor mij, het is wel het inroosteren van die 100 mensen, et cetera. Ja, dan moet je dus eigenlijk bijna een soort logistieke baan hebben gehad. Je moet hier wel ervaring mee hebben gehad, toch? Dit mag niet de eerste keer zijn dat je dit doet.
Ik denk dat het wel goed is inderdaad voor degene die dit doet, dat de enige ervaring heeft opgedaan. Dat kan bij een ander festival zijn, dat wellicht ook in de horeca of andere soortgelijke functies. Maar je komt inderdaad binnen op het moment dat het festival, de organisatie al goed op stoom is. Dus je stapt op een rijdende trein. En dat is gelijk aanpakken.
Gelijk aanpakken. Hey, moet je een beetje cultureel onderlegd zijn? Moet je fan zijn van de kunsten? Of zeg je, nee, ik heb gewoon iemand nodig die organisatorisch een kei is. En als je nog nooit op het Holland Festival bent geweest, dan is dit mooi de eerste keer.
Ja, ik denk dat beide zou kunnen. Natuurlijk ben je ook een ambassadeur van het festival in deze functie. Bij het werven en selecteren van oproepkrachten. Maar anderzijds, inderdaad wat je zegt, als je dat gewoon heel goed kunt, maar je kent het festival niet, ja, dan hopen wij dat je na één keer doen terug wil komen en een ambassadeur bent geworden.
Ja. Veel succes met het werven en veel succes ook met het festival in juni.
Heel veel dank.
Oké, okay, hoi
hoi.
Rens de Jong.
Nou, je hoort het al, hè? De voorbereidingen zijn in volle gang. Dus deze baan betekent wel stappen op een rijdende trein, maar volgens mij ook een mooi avontuur. Terug naar de themavraag. We gaan op zoek naar de gouden tips om als supermoms en superdads en geweldige partners en geweldige medewerkers te zijn. Volgens oprichter van de relatiecoach Anne de Jong zijn er binnen de relatie wel wat thema's die tot wrijving leiden.
Geld, macht, werk is een grote veroorzaker van ruzies. Maar het staat natuurlijk voor iets anders.
Mm.
Dus het staat voor, zie je mij nog wel als ik thuis zit? Of het gaat om elkaar natuurlijk de schuld geven als je je rot voelt en vinden dat de ander het goed moet maken.
Ja.
Dus, maar het wordt uitgevochten op dit gebied. Het is heel ingewikkeld als je allebei ambitieus bent en allebei de schaarste hebt. Wat er dan natuurlijk gebeurt is dat je ook stress krijgt, je schuldig voelt. Als je stress krijgt, werk je frontaal kwap niet helemaal goed meer. Dus ga je ook ruzie maken hierover.
Dan wil ik richting tips.
Kijk, waarom ik gewoon een aantal dingen wil noemen, is dat heel veel mensen denken, ja, maar relatieverwaarlozing, ja, tijd aan mijn relatie geven, daar heb ik geen tijd voor.
Ja.
En dat doen we wel op vakantie weer. We gaan op vakantie wel leuk zitten, dan gaan we weer leuke seks hebben en dat weet je, dan repareren we weer alles. Nou, en dat is wel waar het misgaat.
Ja.
Dus goede stellen geven dagelijks aandacht. Maar dagelijks een klein beetje aandacht. Dus waar het om gaat is dagelijks heel klein beetje nieuwsgierig zijn. Gewoon 4 vragen stellen. Hoe voel je je? Waar heb je zin in vandaag? Waar zie je tegenop? Wat heb ik van je nodig? Nou, kost 10 minuten.
Ja.
Maar ook doe als Scooter. Mijn hond heet Scooter. Begroet je partner zoals de hond jou begroet. Mijn hond begroet mij als ik even vuilnis wegbreng. Even vrolijk doe als ik 2 weken weg ben. Doe even lief tegen je partner. Maar ook bijvoorbeeld, geef als je een lange relatie hebt, dan weet je wel dat ze mooi is. En dan weet je wel dat ze grappige verhalen vertelt. Hè? Dat is of dat ze, ja, wat dan ook, of hij. Maar blijf elke dag even je focus zetten op een complimentje geven. Om elke dag het weer te zetten. Dat maakt ook dat je eigen brein open blijft en het brein van de ander. Dat maakt dat je minder ruzie gaat maken, mm-hmm, deze buffer. En dat maakt dat het leuk is dat je elkaar weer meer gaat gunnen. Dus ook in het gedoe van heel veel tijd kwijt willen zijn aan werk. En het gedoe van hoe doe ik dat met mijn partner, met mijn vrienden en met mijn sport.
Eigenlijk hoor ik jou zeggen, bouw aandacht in je dagelijkse routine in.
Precies.
Toch? Dit is hoor ik wat je
maak
wil zeggen.
Maak een ritueel.
Ja.
En doe dat elke dag. Ik zou zeggen, doe 100 dagen dit ritueel en je relatie wordt beter.
Mm-hmm.
Dus kan je ook lekkerder op je werk werken. Want het is thuis beter.
Ja, die gesprekken. Dat je zegt, af en toe moet je dus even met elkaar gaan zitten. Kijk, dit is het dagelijkse gedeelte. Maar jij zegt ook, je moet tijdperken markeren met elkaar. En weer eens even gaan kijken van, hoe gaan we dit nou doen? Wanneer zijn die momenten in een mensenleven?
Nou, kijk, alles wat je belangrijk vindt, verandert. Dus je waarden veranderen als je ouder wordt. Maar mm-hmm, ook met live events. Dus er zijn grote markeringen en dat is natuurlijk op het moment dat een kind komt of een tweede kind komt. Dat lijkt makkelijk, maar dat is ook weer heel anders. Maar ook op het moment dat je een carrièrekans krijgt. Ja, of dat je weer wat ouder, dat de kinderen uit huis gaan. Maar ik zou zelfs pleiten om 1 keer per jaar te gaan zitten. Hoe voelt de balans nu? Hoe is het tussen ons? Hoe zit jij in je werk? Hoe zit ik in mijn werk? En voel je je gezien? Voel je je belangrijk? Hoe doen we het thuis? Dus je hebt de grote live events, maar je ook het jaarlijkse onderhoudsgesprek.
Hmm.
Om te voorkomen dat je dus die zegels gaat sparen.
Ja.
Die je uiteindelijk echt, het is moeilijk om 10 jaar zegels te repareren. Dat zie ik natuurlijk.
Ja.
Dat je 10 jaar, hij is alleen maar voor zichzelf gegaan. Hij heeft alleen maar gewerkt. Ik heb alleen maar de kinderen gedaan. En nu is het mijn beurt bijvoorbeeld. Ja. En hij was zich totaal niet bewust dat hij nu na 10 jaar ineens aan de beurt was.
Ja.
Dus het zijn de live events die altijd veranderen.
En even dat gesprek, hè? Hoe voel je dat dan? Je gaf net al wel wat vragen, maar maak eens concreet.
Ja, wat er vaak gebeurt, is dat je in een gesprek dat iemand bijvoorbeeld zegt, de balans voelt niet helemaal goed.
Ja.
En dan gaat de ander zeggen, ja, maar ja, je hebt toch zelf gekozen? Gewoon omdat het moeilijk is om te luisteren. Of ja, maar dan doen we toch even een extra oppas. Of dus wat ik vaak zie in die gesprekken, is dat partner 1 vertelt wat. En partner 2 kan het eigenlijk niet aan om te horen. Dus die gaat het of de boel redden, repareren, zich verdedigen, zeggen, ja, maar dat was toch, nou, wat dan ook, omdat het zo moeilijk is. Dus zo'n gesprek zou eigenlijk de regels moeten hebben dat één partner is helemaal verteld en dat de andere partner helemaal de logica gaat luisteren, de logica van die persoon volgt en eigenlijk helemaal in de ander kruipt. Hoe is dit werkende leven of deze balans of met mijn leven of met de kinderleven voor jou?
Mm-hmm.
En dan de ander.
Ja.
En als je dat al kan met z'n tweeën, maar als ik kijk bij de stellen die ik zie, is dat ook het allermoeilijkst. Luisteren naar de waarheid van de ander zonder redden. Dan heb je al heel veel gewonnen.
Ja.
Want dan kan je in rust ook oplossingen bedenken.
In plaats van meteen gewoon, ja, ik voel me niet zo helder. Oké, let's fix dit.
Nou niet zeuren. Je weet toch dat het belangrijk is. Of je weet toch, we verdienen ook heel veel geld. Je hebt ook een kas van een huis. Dit gebeurt natuurlijk heel veel.
Ja.
Luister naar de waarheid van de ander. En dan komen de oplossingen zoveel makkelijker.
Ja. Wat als zo'n afspraak, want er komen kinderen en dat gebeurt volgens mij best vaak. Tenminste, dat zie je in cijfers terug, dat de vrouw dan zegt, nou, ik ga even wat rustiger aandoen. Ja. Want ik vind het ook belangrijk in die hele vroege periode om er veel bij te zijn. Dus nou, ga jij iets meer werken? En de vrouw, nou. En na een tijdje begint dat te knellen, maar dat gesprek gebeurt te weinig.
Nou ja, en dan gaat het zich wreken. Het
punt is een beetje meer, je hebt er wel zelf voor gekozen. Ja. Maar op een gegeven moment denk je, ja, maar nou wil ik toch weer terug.
Ja, precies. En het is natuurlijk niet zo, één keer gekozen is voor altijd gekozen. Dus ja, daarom moet je dus in de gaten houden. Is het nog steeds goed voor jou, die keuze om 3 dagen te zijn gaan werken?
Ja.
En is het nog steeds goed voor jou om de boel... Want ik heb bijvoorbeeld nu een stel waarvan hij echt... Hij heeft een bedrijf, hij werkt knetterhard en hij voelt dat hij alles draagt.
Hm.
Dus eigenlijk is hij jaloers op haar vrijheid. Dus het geldt ook andersom. Van hoe is het voor jou om dit hele gezin te dragen en zo taai hard te werken? Dus het is niet zo eenmaal gekozen, altijd gekozen. Maar hoe is het nu? Hoe is de verhouding nu tussen jullie?
En oprichter van succesvolbalanceren.nl, Caroline Schenk-Quint, zei al dat alles staat of valt bij weten wat je zelf wilt.
Als je niet duidelijk weet wat je wil, ja, dan is het heel lastig om daar ook daadwerkelijk het gesprek over te gaan voeren. Zeker ook met je partner.
Ja, waarom?
Omdat veel mensen beter weten te benoemen wat ze niet willen dan wat ze wel willen.
Ja.
Dus ik heb zelf een ezelsbruggetje gemaakt waarin ik zeg, het gaat over het vak balanceren. En vak staat dan de V voor verlangen. Dat gaat over dus het verlangen, wat wil je? Maar ook, wat heb je zelf en wat heeft je omgeving van je nodig, hè? Want alleen maar weten wat jij wil, nou, dan kom je dus inderdaad met die squeeze met die partner. Van ja, maar er zijn soms meerdere mensen die effect daarop hebben. De A staat voor aandacht. Als je je realiseert dat 95% van alles wat we doen wordt gestuurd door ons onbewuste brein, ja, dan is het wel helder dat we heel vaak toch in dezelfde valkuilen stappen. En de K is voor kwaliteiten. En dat zijn de kwaliteiten die je nodig hebt om ook daadwerkelijk dat leven te leiden. Of om te corrigeren als het niet zo is. En die kwaliteiten, ja, dat verschilt welke kwaliteiten je op dat moment in moet zetten. Voor de een is het veel belangrijker om hulp te kunnen vragen. Voor de ander is het belangrijk om nee te kunnen zeggen. Maar persoonlijke kennis over wie je zelf bent, zelfkennis, dat is wel de belangrijkste kwaliteit die eruit springt, wat mij betreft.
En hoe gebruik je dan die elementen om beter te balanceren?
Om daar heel erg vaak op te reflecteren. Dus het helpt om 1 keer per maand, 1 keer per kwartaal, zeker ook zelf, maar ook met je partner samen te zitten van, oké, zitten we nog op de koers waarop we, op welke manier we ons leven in willen richten? Ik vind het frappant dat, ik weet niet of je bekend bent met Bronnie Ware.
Dat is
Australische...
The regret of the dying is dat, toch, of niet?
Precies. Het is dus een, voor de luisteraars, een Australische stervensbegeleidster. Die ontdekte dat in de laatste weken van mensen hun leven, dat ze daar hele intensieve gesprekken mee had. En dat ze ontdekte dat eigenlijk de mensen van dezelfde dingen spijt hadden. Ja. En dat is heel intrigerend. Dat als je merkt van oké, dat zijn de vijf dingen waar bijna iedereen elke keer terugkijkend op zijn leven spijt van heeft. Dan is het slim om daarbij stil te staan in je leven. Van oké, maar de manier waarop ik het nu mijn leven leef, is dat ook wat het effect moet zijn op de langere termijn. En ik denk dat we daar relatief weinig bij stilstaan.
En wat waren die five regrets of the dying ook alweer?
Dat was, had ik maar de moed gehad om trouw te blijven aan mezelf, in plaats van te leven zoals anderen van mij verwachten. Ik wilde dat ik niet zo hard had gewerkt en meer tijd had besteed aan de mensen die belangrijk voor mij zijn. Ik wilde dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten. Had ik maar contact gehouden met mijn vrienden. En ik wilde dat ik mezelf had toegestaan om gelukkiger te zijn.
Oh, die laatste is ook wel mooi. Wat bedoelt ze er eigenlijk mee?
Nou, toevallig is dit één punt dat voor mij altijd een punt is om op te reflecteren. Omdat ik de andere punten, dat ik daar me wel eigenlijk wel heel goed bewust van ben. Maar ik ben nogal streberig. Of ik hou ervan om heel veel te doen. Waardoor het uiteindelijk niet zozeer om gelukkig zijn gaat, maar om, sta ik mezelf voldoende toe om te ontspannen. En ook om stil te staan bij alle dingen die ik bereik en waar ik mee bezig ben. Oh ja. Nee, dat is in ieder geval hoe die voor mij werkt. Ja, omdat het altijd een reflectiepunt is van, ja, ik ben met heel veel mooie dingen bezig. Maar ben ik me ook bewust genoeg, nou, wat ik aan het doen ben en dat ik daarvan mag genieten.
Ik heb ooit een keer, volgens mij staat in het boek van Stephen Covey, staat zo van, je kunt je hele leven heel druk bezig zijn de maatschappelijke ladder te beklimmen, maar als je aan het einde erachter komt dat die ladder tegen de verkeerde muur heeft gestaan, heb je toch wel een groot probleem. Die is bij mij resoneert ook altijd wel.
Nou ja, dat gaat eigenlijk dus precies over die V van het vak balanceren. Van weten wat je wil. Ja. En als je inderdaad dan de ladder tegen het verkeerde muurtje aan zit, dan heb je dus niet voldoende stilgestaan bij wat echt belangrijk voor je is in je leven. Ja. En als je dat doet, ja, dan denk ik dat je continu het gevoel hebt dat je aan het rennen bent, maar dan is de verkeerde kant uit.
Ja. Maar stel je iemand zegt, dit is mijn verlangen om 80 uur in de week te werken, en de ander heeft dat ook. Wat zeg jij dan?
Nou ja, dat hangt er vanaf. Kijk, als je geen kinderen hebt, dan kan je er denken, dan is het makkelijker dan als je wel kinderen hebt. Ja. Dus als je geen kinderen hebt, dan maak je daar samen afspraken over. Over hoe zorgen we dan dat als we dit verlangen hebben en we weten zeker, als ik in gedachten naar mijn sterfbed ga, dat ik er ook geen spijt van heb. Hè, dat het echt is wat ik wil. Ja, wat verwachten we dan van onze relatie? En op welke manier zorgen we dan dat we daar dan elkaar niet in kwijtraken? En dat gesprek, dat wordt denk ik relatief te weinig gevoerd met elkaar. Maar ik denk zeer zeker niet dat het onmogelijk is, maar dat het heel erg afhankelijk is van hoe je als persoon bent. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Dus 80 uur in de week werken zou voor mij überhaupt niet werken. Nee. En ook niet als ik mijn partner dat ook 80 uur in de week zou doen. Ik wil veel tijd samen doorbrengen. Maar voor andere mensen die zeggen, ja, weet je, wij vinden het prima om elkaar één of misschien twee keer in de week te zien. Ja, dus daar gaat inderdaad dat volwassen gesprek over met elkaar. Van op welke manier kunnen we daarover praten en wat is dan belangrijk voor ons?
Jij zei ergens in dit interview, dat wilde ik nog even weten van je, soms hebben we ook wel de neiging om te veel aan het plaatje te willen voldoen wat de maatschappij of de omgeving van je verwacht. Waarom geeft dat stress of waarom zorgt dat voor dat mensen onrustig zijn?
Omdat ze daarmee onbewust vaak voorbij gaan aan wat voor zichzelf belangrijk is. Dus even in een voorbeeld te denken. Je zit in een omgeving waar inderdaad iedereen carrière aan het maken is. En het heel normaal is om 80 uur in de week te werken en om de ene afspraak naar de andere afspraak te hebben. Maar als dat voor jou persoonlijk niet werkt, daarom is het verkeerd om je daar te veel aan te spiegelen. Ja. Maar dan moet je wel weten wat voor jou wel werkt en hoe jij het wil inrichten.
Ja. Maar we hebben wel in Nederland allerlei normen. Hè? Als we het hebben even over het gezinsleven versus werkleven. Ik vind dat zo interessant dat we in Nederland, is ongeveer de norm, de kinderen gaan 3 dagen in de week naar de kinderopvang. En dat vinden we eigenlijk al veel. Hè? En we gaan naar Frankrijk toe. Daar is het gewoon van 9 tot 6, 5 dagen in de week bijvoorbeeld.
Ja, nee, zeer zeker. En dat is dus ook eigenlijk wat dus ook terugkomt in die 5 regrets of the dying. Dat we daar onbewust ook heel erg aan willen voldoen. En als ik het dan over het vak balanceren heb, dan kom je op de K van kwaliteiten. Van ja, ben je dan ertoe in staat om misschien iets heel anders te doen dan hoe de maatschappij eruit ziet? Ik ken ook mensen die hun kinderen wel 5 dagen per week naar de crèche brengen. Ja. En dan vraagt het wel de kwaliteit om je daar zelf niet schuldig over te voelen richting je kind. Maar ook de ouders die ik gesproken heb in de podcast, die zeggen ja, dan heb ik toch het gevoel dat ik bepaalde opmerkingen op het schoolplein krijg. Of dat er naar me wordt gekeken dat ik van nou, wat voor moeder ben jij? Mm-hmm. Ja, dat betekent wel dat je heel erg bewust moet zijn over ik blijf bij mezelf en wat voor mij belangrijk is. En dat is best uitdagend.
Ja, met Nelleke nam ik de tips en de tricks nog even door. Heeft zij met meneer Van der Heijden bijvoorbeeld ook zo'n zegelboekje waarin je opspaart wat je van elkaar te goed hebt?
Nee,
wel een beetje.
We hebben dat zegelboekje denk ik dus wel ergens in gedachten, maar ik denk dat we uiteindelijk, als het erop aankomt, elkaar het allemaal het geluk gunnen.
En wat vond je van Anne de Jong die zei, meestal denkt degene waar het om gaat dat hij of zij veel meer doet in het huishouden.
Ja, ik denk dat wij ook boven de 100% uitkomen. Dat ligt dan natuurlijk ook aan de partner.
Ja, want jij doet echt heel veel.
Ik doe echt heel veel. Ja. Maar ik denk zeker dat we boven de 100 uitkomen. Jij?
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar ik denk niet dat wij het helemaal gelijk hebben verdeeld.
En ga jij ook doen als Scooter?
Wat deed Scooter ook
dat
weer?
Dat was de hond die
ben ik altijd wel van. Nou, daar ben ik altijd wel van. Ja. Ik vind dat je altijd goed moet begroeten en goed moet afscheid nemen. Kan zomaar onder de tram komen.
Ja, nee, zeker.
Je mag ook nooit met ruzie in de bed.
Nee, dat hebben wij ook wel als belangrijke voorwaardenregel afspraak.
Ja, toch?
Ja.
En met welke tips ga je aan de slag?
Sommige dingen daar bewust mee bezig zijn of dingen echt af en toe bespreken van wat wil jij, wat wil ik?
Eens in de maand.
Nou, dagelijks zei ze toch?
Ja, sowieso dagelijks aandacht. En eens in de zoveel tijd even check-up van hey, is de balans nog goed?
Precies.
En herkende je dan dat als de ander iets zegt, dat jij dan denkt, oh, dit wil ik helemaal niet horen?
Nee, dat denk ik niet. Jij?
Je
reageert wel gauw defensief, denk ik. Reageren allebei, denk ik, af en toe wel defensief.
Ja. Ja, dus ik denk dat ik ook wel zo reageer. En ik ben heel erg vaak in de fix-it-modus. Oké, dan gaan we nu iemand bellen om ons te helpen. Of dan gaan we nu dat zo doen. En dat heb ik wel geleerd, dat je dat niet de juiste... Dat is uiteindelijk wel wat je wil. Je moet gewoon opgelost worden. Maar het is wel beter om eerst even te luisteren naar...
Te incasseren.
Nou ja, te incasseren. Oh ja,
ik hoor je.
Echt te begrijpen, hoe zit het nou? En waarom is dat nou exact een probleem? Want soms hoor je wel iemand zeggen, ja, dat is een probleem. En dan denk je, nou, ik snap het toch nog steeds niet. En dan moet je toch echt je best doen om het wel te snappen.
Ja. Oh ja, en nog eentje die ik ook leuk vond. Zij zei van, als je gewoon weet dat de ander het heel belangrijk vindt om het bed op te maken en je doet dat dan toch steeds niet, dat je die ander zich dan niet gezien voelt of zo. Ik denk dat ik daar ook ruimte voor verbetering bij mezelf
zie. Ja, want wat vind jij belangrijk en wordt niet gedaan?
Nou, nee, dus meer dat mijn partner...
Ja, meneer Van der Heijden. Ja.
Meneer Van der Heijden, die heeft best wel last van de troep die dochterlief en ik maken. En ja, daar zou ik denk ik wel iets meer rekening mee kunnen houden.
Oh ja. Nou, ik wens meneer Van der Heijden heel veel plezier de komende weken.
Ja.
Goed, het is allemaal best uitdagend, maar het is zeker ook mogelijk, stellen de experts, om als stellen alle rollen goed te combineren. Een paar dingen zijn wel belangrijk. Met elkaar praten en regelmatig checken of de gemaakte keuzes nog steeds goed voelen. En eerst ook wel keuzes maken natuurlijk. Die moeten daar misschien nog wel voor. En verder heel goed bedenken wat je zelf wil en wat je doet en waar je energie in steekt. En af en toe langs de lat leggen van de 5 regrets of the dying. En als je dat nou combineert met een hondachtige blije manier van begroeten, hè, doe als Scooter, noemde Anne de Jong dat, dan moet het helemaal goed komen. Veel succes.
De carrièrekantelaar.
Ja, het laatste onderdeel van deze uitzending, de carrièrekantelaar. Ja, welke dramatische wending heb jij meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je compleet iets anders ging doen? En hoe kijk je daarop terug? Ga ik over praten met Risa Tisserand. Hij is advocaat bij Monsieur Tisserand Advocatuur. En hij is onderdeel van een advocatencollectief Backstage Legal. Risa, ben je daar?
Jazeker.
Jouw carrièreverhaal is interessant. Want ik zag dat jij presentator bent geweest, cabaretier, DJ en opeens ben je advocaat geworden. Hoe kan dat zo gebeuren?
Nou, het ding was dat het eigenlijk niet opeens was. Het was al een hele tijd, of zat het in de planning, om precies te zijn, op mijn 15e toen ik van het VMBO werd afgestuurd. Alleen, het heeft een omweg gehad, een hele leuke omweg. Ik heb heel lang in de entertainment gezeten. Ik mocht presentator zijn bij Phonix, maar ook bij Radio 1. En in 2018 stopte dat ineens. Toen dacht ik, ja, dat is een mooi moment om dan mijn master te gaan halen en dan toch maar advocaat te worden.
Ah, dus je was eigenlijk ergens ingerold en dat was eigenlijk hartstikke leuk, maar ooit was de droom wel advocaat worden.
Ja, nou, ik gebruikte vooral de entertainment om te kunnen studeren. In de entertainment heb je iets meer vrije tijd, omdat je in een korte tijd geld kan verdienen. Die vrije tijd gebruikte ik om te studeren. En in 2018 toen stopte in één keer mijn radiowerk en mijn tv-werk. Ik had toen een hele leuke tv-show samen met onder andere Howard Komproe. Was Panoepats voor one-liners en dergelijke. Toen dacht ik van ja, nu kan het. Anders ga ik me ergens aan verbinden bij een nieuwe omroep of wat dan ook. En dan, ja, dan zit je weer vast. Want zoals iedereen weet in de entertainment, het is een heel leuk wereldje om in vast te zitten.
Ja, precies, precies. Hey, en jij zegt ik werd van het VMBO afgetikt. Dan uiteindelijk is advocaat worden is een universitaire studie. Dus dat daar moest je nog even wat stappen voor maken. Zo.
Nou, om precies te zijn, eentje. Ik heb destijds het colloquium doctum gedaan. Dat is een toelatingsexamen op VWO-niveau voor mensen die geen diploma's hebben.
Oh.
En ik was een van de weinigen die dat gehaald had. Bleek ook weer hoe geniaal ik was.
Ja, eigenlijk wel. Want dat moet je dan boven je 21ste of zo. Hè? Zoiets is het dan, toch? Dan mag je opeens daarmee doen.
Ja, na je 21ste. Ja. Ja, een soort van herkansing.
Ja, wat grappig. Maar dan word je dus van het VMBO afgekikt.
Nou ja, kijk, bij het VMBO werd ik gezien als een lastig kind. Dat klopt ook. Omdat ik gewoon niet de concentratie had om me daar op te focussen. Er gebeurde heel veel thuis op dat moment. En ik denk ook gewoon dat ze me veel te laag hadden ingeschat. Dus het was ook niet heel erg challenging. Ja, waardoor ik een beetje een lastige leerling was voor hun. Ja. En ik wist eigenlijk altijd dat ze dat verkeerd hadden ingeschat. Dus toen ik er vanaf werd gegooid op mijn 15e, toen zei ik van ik word later advocaat. Werd ik uitgelachen, want zeiden ze je kan niet eens je VMBO afmaken. Maar look who's laughing now, zeggen we dan, hè?
Hey, en zit je nog in de entertainment? Ja, advocatuur kan het soms ook wel zijn, maar dat is wel een serieuze business. Of zit je helemaal niet meer in de entertainment?
Nou, ik kan dat niet loslaten. Het is te leuk. Ik ben nog steeds cabaretier. Ik schrijf ook nog steeds voor anderen. Ik heb op dit moment een theatershow, 90s Kids, in de theaters. Dus vooral langskomen. Maar ik schrijf ook bijvoorbeeld voor Dit Was Het Nieuws. Ik ga nooit helemaal loskomen van de entertainment, omdat het gewoon te leuk is.
Ja. En wat biedt jou dan de combinatie? Dat je aan de ene kant dus cabaretachtige voorstellingen doet, aan de andere kant advocaat bent. Wat is er leuk aan die combinatie?
Nou, ik denk de advocatuur is niet per se leuk. Dat zullen niet veel advocaten me in dank afnemen, maar het is niet per se leuk. Het is heel belangrijk werk, heb ik het idee. Er zijn toch mensen die je hartstikke hard nodig hebben. En dan geeft het je heel veel voldoening om die mensen te kunnen helpen. Maar het is niet ontspanning. Hè? Het is niet zo van ik ga nu eventjes lekker 5 uur lang arresten lezen. Dat heb ik wel als ik richting een theater ga. Dat ik denk van ik ga nu eventjes lekker 2 uur lang mensen keihard laten lachen. Allebei geeft het je heel veel voldoening als het lukt. En allebei geeft het je heel veel stress als het niet lukt. Dus
ik kan me dat helemaal voorstellen. Hey, en ik zag wel, je maakt ook een beetje de combinatie van Backstage Legal.
Ja, wij zijn allemaal advocaten die binnen de industrie leven. We hebben bijvoorbeeld de dance advocaat. Dat is mijn patroon ook. Die draait ook zelf gewoon op feesten als DJ.
Ja.
Dan hebben we Sam Bakker. Dat is bassist van César geweest. Dat was, was een tijdje een heel bekende festivalband. Ja, zo zitten we samen op kantoor en dan beleven we aan de ene kant de entertainment business en aan de andere kant verdedigen we onze cliënten.
Dat klinkt helemaal mooi. Risa, dankjewel voor je verhaal.
Dankjewel.
Dit was Werk voor Kenners voor deze keer. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3 uur. En in je podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Werk voor Kenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.